Goedemorgen gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Heidi Kramer en niet zoals in de samenbinding vermeld staat dominee Bregman. Organist is Gerrit Pasterkamp. Hij begeleidt ons deze morgen voor de laatste keer op het orgel in de dienst. En na de dienst kunt u hem de hand drukken. Lector is Ko Wakker. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook hier in de kerk, kunt u geven met de gift-app. De bloemen gaven vanmorgen naar mevrouw Els Brouwer de Horst 19. Wie van u zou de bloemen naar haar willen brengen? Ik zie mevrouw Brouwer senior. Dank u wel. Na deze dienst is er weer gezamenlijk koffie drinken. Voor iedereen die dat wil staat er na de dienst koffie, thee of limonade klaar. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 95 vers 1 en 3... Steek nu voor God de loftrompet. De kerk.
Laten wij in een moment van stilte ons voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. We gaan met elkaar zingen van lied 314. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. We zingen vers 1 en 2 van 314. En dat goede denken, doen en dichten, dat wil de Heere ons ook zeker geven door de leefregel die we ook vanmorgen weer mogen horen. En ik lees hem uit de brief aan de Colossenzen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft de toorn van God degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heere u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven. En bovenal kleedt u in de liefde, Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laten de woorden van Christus in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Zingen we van Psalm 119, vers 40 en vers 49. Uw woord is een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken. Psalm 119, vers 40 en 49. Voordat straks de kinderen naar de kinderkerk gaan en we ook hier uit de Bijbel gaan lezen, willen we eerst bidden om de leiding van Gods Geest. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn in uw huis. Hier aanwezig of verbonden via de livestream. Dank u wel dat we in alle vrijheid die stap konden en mochten zetten vanmorgen. En misschien moesten we wel van onze ouders. Misschien zijn we hier ook wel uit gewoonte, maar Heer, het is goed om samen te zijn. Om samen te bidden, samen te zingen en ook samen te luisteren naar woorden uit de Bijbel. Vaak genoeg denken we dat we het allemaal niet nodig hebben. En dat denken we niet eens altijd bewust. We gaan zo onze gang, we doen de dingen van de dag. We gaan naar ons werk, we gaan naar school. We gaan sporten of wat we ook allemaal maar ondernemen. En lang niet altijd zijn we ons er bewust van dat u daarbij wilt zijn. Dat u ons wilt helpen en leiden in het leven van elke dag. En ook dan is het goed, Heere God, om ook elke week weer te horen wat u van ons vraagt. Om u lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. En omdat u ook weet hoe moeilijk dat is, wilt u ons daar keer op keer bij helpen. En daar danken we u voor. En zo bidden we u, Heere God, dat we vanmorgen niet alleen elkaar hier maar ontmoeten, maar dat we ook u mogen ontmoeten door het zingen van de liederen, door het orgelspel, door de woorden die we uit de Bijbel gaan lezen hier en in de kinderkerk. En dat we dwars door alles heen uw stem daarin mogen verstaan. Misschien maar een enkel woord. Misschien wel een heel lied. Maar dat u ons wilt bemoedigen en aanraken. En Heer, als er dingen zijn die tussen u en ons instaan, wilt u dat dan wegnemen? Wilt u ons helpen om ons helemaal op u te richten? En daar hebben we u voor nodig, Heilige Geest. Wees bij ons met uw kracht, met uw nabijheid. Bij het luisteren, bij het spelen, bij het vertellen, bij het spreken. In alles wat we in deze dienst mogen doen. En laat het dan zo zijn dat het niet alleen maar een mooie dienst, maar bovenal gezegende dienst mag zijn. Tot meerdere eer en glorie van uw grote naam. Dat bidden we u uit genade, in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, ik heb even gevraagd waar jullie het in de kinderkerk over gaan hebben. En toen dacht ik, dan neem ik dit voor mee. Ah, je wou zo graag helpen. wie kan mij even heel snel vertellen waarom ik dit... Nou, vertel. Wat gaan we dan doen? Voor een... Waar is het voor? Wat kun je hiermee doen? Een verjaardag. Ja, daar kun je wel een mooie slinger op hangen. Nou, je ziet wel een beetje, ik heb een vrij grote kamer. Dus er moet ook een grote slinger hangen. Ja. Als je een slinger ophangt, dan heb je een feestje. En een feestje is altijd gezellig en leuk, toch? En of je dat nou met 4 kinderen doet. Of met de hele familie. Of met, nou, het verhaal wat jullie gaan horen, volgens mij zijn daar wel 1000 mensen op een feestje. Of het dan nog allemaal zo leuk is en blijft, daar gaat het over in de kinderkerk. We gaan een kinderlied zingen, tenminste, ik hoop dat we kennen het allemaal denk ik, Machtig God, Sterke Rots. En daarna mag Rijn komen om de kinderkaars aan te steken en mee te nemen naar de kinderkerk. Oh, dat waren er allebei. Dan moet het nog een keer, ja. Je kan wel heel hard blazen, zeg. We gaan lezen uit de Bijbel uit Daniël 5. In de kinderkerk gaat het daar ook over. En Ko Wakker zal dat voor ons lezen. En aansluitend zingen we dan van Psalm 75, vers 1 en 3. U alleen, u loven wij.
Daniël 5, het hele hoofdstuk. Het feestmaal van Belsasar. Op zekere dag richt de koning Belsasar voor zijn 1000 machthebbers een groot feestmaal aan. En in gezelschap van deze machthebbers... dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsasar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen. En de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen, dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand, die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. Hij trok wit weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belsasar was daarover zeer ontdaan. Zijn gezicht werd nog bleker en ook zijn machthebbers waren onthutst. Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. Zij zei: Majesteit, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet in verwarring brengen. Het is niet nodig zo bleek te worden van schrik. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnezar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers, uw vader, majesteit. Deze Daniël, die door de koning Belteshazzar werd genoemd, beschikt over een buitengewone begaafdheid en over kennis en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniël, hij zal u vertellen wat er staat. Vervolgens werd Daniël voor de koning geleid. De koning zei tegen hem: dus u bent Daniël, een van de Judese ballingen die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd. Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. De wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht om deze tekens te lezen en mij te vertellen wat er staat. Maar zij kunnen mij niet zeggen wat de woorden betekenen. Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren. Welnu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat, zult u in purper gekleed worden, een gouden keten om uw hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Daniël antwoordde de koning: u mag uw kostbare geschenken houden of ze aan een ander geven. Maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. Majesteit, uw vader Nebukadnezar heeft van God de allerhoogste koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit gekregen. En vanwege zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. Hij werd door de mensen verstoten. Hij kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, boven het koningschap van de mensen staat en dat hij alleen bepaalt aan wie hij het verleent. En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belteshazzar, niet nederig gebleven. U hebt uzelf boven de Heer van de hemel verheven. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn. En u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen. Goden die niets zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij de hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat: Mene, Mene, Tekel en Parsin. En dit is wat die woorden betekenen: Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gebogen en te licht gevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en aan de Persen gegeven. Toen gaf Belteshazzar bevel Daniël in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen. En hij liet afkondigen dat Daniël als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Belteshazzar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Darius, de Medier, verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar. Zo spreekt de Heer.
Wij danken God. Na de verkondiging zingen we van lied 117a. Gij volken, loof uw God en Heer. 117a na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een feestje vieren. Nou, daar zijn de meesten wel voor in. Je kan er ook al weken naar uitkijken. En als dan eindelijk de dag daar is, dan hoop je maar dat het allemaal goed gaat. En dat iedereen het naar zijn zin heeft. En dat er ook voor iedereen genoeg is. En als je mensen dan achteraf hoort zeggen, en je kan het zelf ook zeggen, wat een geweldige, fantastische dag. Nou, dan weet je ook dat iedereen er zo op terug kan kijken. En zo'n feestje wil je dan nog wel eens een keer. Maar het wordt een heel ander verhaal als je een feestje georganiseerd hebt waarvan alles misgaat. Feest kan zomaar een vervelende wending krijgen als er iets gebeurt waar niemand rekening mee had gehouden. Heb je wel eens meegemaakt dat er bijvoorbeeld iemand niet goed werd? Of dat iemand een opmerking maakte die niet zo goed viel bij al de mensen die aanwezig waren, waardoor de sfeer omsloeg als een blad aan de boom? Vaak komt dat omdat feestgangers te veel gedronken hebben. En dan geen cola of appelsap natuurlijk. Of omdat er iets van drugs of zo gebruikt wordt. Ja, dat zou de feestvreugde mooi vergroten. Ik denk dat we allemaal wel eens gehoord hebben of gelezen hebben over zulke feesten. En hoewel ik best van een feestje hou, vind ik zulke feesten erg gevaarlijk. Ik hoor mensen zeggen, zowel jongeren als ouderen, dat dat toch moet kunnen en dat het echt geen kwaad kan als je eens een beetje meer drinkt dan misschien goed voor je is. Of als je eens een keer een pilletje slikt. Nou, dan ben ik misschien wel overbezorgd, maar ik vind dat heel erg eng. Ik heb van dichtbij helaas meegemaakt hoe het is wanneer iemand te veel alcohol of drugs gebruikt. En ik zou willen zeggen, pas er alsjeblieft mee op. Volgens mij is het ook heel goed mogelijk om een leuk feestje te vieren zonder dat je daarbij te veel drinkt of gebruikt. Ik zeg natuurlijk niet dat je nooit een biertje of een wijntje mag drinken, hè? Maar dat te veel, overal waar te voor staat, zeggen we dan, is niet goed, behalve tevreden. Goed, vanmorgen horen we over koning Belsasar, die een groot feest geeft. Wel 1000 mensen nodigt hij uit. Allemaal belangrijke mensen uit zijn rijk. En waarom hij dat feest viert? Nou, dat is misschien ook helemaal niet zo belangrijk. Zeker niet voor de mensen die daar naartoe komen. Want ja, de koning betaalt. Wat wil je dan nog meer? En het zal vast een heel bijzonder eet- en drinkfeest geweest zijn. Zeker al omdat de koning zelf aanwezig is. Normaal gesproken was dat niet zo. De koning organiseerde dan wel een feest, maar hij was er niet bij. Hij at alleen, hij zat alleen en anderen waren aan het feesten. Maar hier is de koning dus wel bij aanwezig. En zoals het zou moeten, zal het ook op dit feest in eerste instantie best heel leuk en gezellig geweest zijn. Iedereen vrolijk, veel gelachen en lekker genieten. Maar hoe fout het kan gaan met overmatig alcoholgebruik, dat lezen we ook hier al in de Bijbel. Want de koning drinkt wijn, veel wijn. En hij wordt steeds overmoediger. En dan heeft hij een schitterend idee, vindt hij zelf. Hij geeft de opdracht om de gouden en zilveren bekers op te halen die zijn vader ooit eens meegenomen heeft uit de tempel in Jeruzalem. Nou, het lijkt hem helemaal geweldig om daar zijn wijn uit te gaan drinken. Maar het gaat natuurlijk niet om zomaar wat bekers. Deze bekers zijn gebruikt in de tempel voor de dienst aan God. En dat betekent dat die bekers heilig zijn. Heel bijzonder. Voor God apart gezet. En die mag je niet zomaar gebruiken voor je eigen plezier. En al helemaal niet zoals Belsasar en al zijn gasten doen. Die drinken maar door en ze proosten op hun eigen goden. Belsasar had helemaal geen rekening met de God van Israël. Ook al had hij kunnen weten wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben. En terwijl ze maar eten en drinken en volop aan het feesten zijn en iedereen steeds meer uit zijn dak gaat, gebeurt er iets. Koning Belsasar ziet opeens iets heel raars. Je zou kunnen zeggen dat God op het feest verschijnt als ongenode gast. Niet door geweld of door een of andere kracht, maar door een paar vingers die schrijven op de witte muur tegenover de koning. En het licht van de kroonluchter schijnt er precies op, zodat je kunt zien dat er letters geschreven worden. Maar wat betekenen die letters? Allerlei gedachten schieten door het hoofd van de koning en hij wordt steeds witter. Zijn knieën knikken. Hij kan niet meer op zijn benen staan. Wat gebeurt hier? Belsasar is bang. En feesten lukt niet meer. Hij moet weten wat hier aan de hand is. En hij schreeuwt het uit dat onmiddellijk al die wijze mannen uit Babel naar de feestzaal moeten komen om hem te kunnen vertellen wat er op die wand geschreven staat. En de beloning is groot als je hem dat kunt vertellen. Maar helaas, alle waarzeggers en alle knappe wijze mannen weten geen antwoord te geven. Waardoor de koning nog banger wordt en zijn gezicht nog steeds witter. De schrik is hem om het hart geslagen. Zelfs zijn hoogste ambtenaren worden bang en kijken angstig toe. Hoe nu verder? En dan komt de koninginmoeder de feestzaal binnen. Ze heeft al dat tumult en gedoe wel gehoord en ze komt eens kijken wat er aan de hand is. Koning, ik wens u een lang leven toe, zegt ze. Wees maar niet bang. Ja, u bent wit van schrik, maar dat is helemaal niet nodig. Want er is een man die van de heilige goden bijzondere kennis gekregen heeft. Uw vader Nebukadnezar heeft hem nog gekend. En hij heet Daniël, maar uw vader noemde hem ook wel Belteshazzar. U moet hem laten komen, want hij zal aan u uitleggen wat er op die muur geschreven staat. Daniël wordt direct gehaald en ook aan hem worden de prachtigste geschenken beloofd, als hij maar kan uitleggen wat er op de muur geschreven staat. Maar Daniël wil al die cadeaus niet eens. Houd u ze zelf maar. Of geef ze aan iemand anders. Want hij weet wel dat hij uit zichzelf niet kan uitleggen wat die letters op de muur betekenen. Daar heeft hij God bij nodig. Daniël kijkt naar die letters op de muur. En dan zegt hij, o koning, die woorden, die letters zijn een boodschap van God. Uw vader, Nebukadnezar, wist wie God was. Hij had heel veel van hem gekregen. Uw vader was heel rijk en had veel macht. Totdat hij God niet meer dankte voor alles wat hij kreeg. Daarom maakte God hem arm en ongelukkig 7 jaar lang. En toen besefte uw vader dat hij alles van God had gekregen. Dat God zijn hulp was. En dat hij hem daarvoor moest danken. En o koning, u weet dat toch allemaal. U hebt het van uw vader gehoord. U hebt er helemaal niets mee gedaan. Het lijkt wel alsof u het helemaal niet begrepen hebt. Want u hebt alles gedaan wat God juist niet goed vindt. En vandaag hebt u zelfs de gouden en zilveren bekers laten halen die meegenomen zijn uit de tempel in Jeruzalem. Het huis waar de God van Israël woont. En uit die bekers bent u wijn gaan drinken met uw gasten. Bekers die gebruikt zijn voor de dienst aan God. U had beter moeten weten dat zoiets echt niet kan. Een druppel die de emmer heeft doen overlopen. En daarom heeft God vandaag deze boodschap gestuurd. Door die woorden op de wand te schrijven. Tja, hoe vaak waarschuwen wij anderen niet? Als ouders, onze kinderen. Maar misschien ook wel andere mensen. En als we dat te vaak moeten doen, dan zeggen we zoiets als, nou dit is de laatste keer, de volgende keer dan zwaait er wat. Dat klinkt misschien een beetje onheilspellend, je weet niet precies wat er gebeuren gaat. Maar als je het goed tot je door laat dringen, dan denk je, misschien moet ik het de volgende keer toch maar niet meer doen. Want wie weet wat me dan te wachten staat. En gebeurt het dan toch, dan is de straf die je krijgt aan jezelf te danken. Nou, koning Belshazzar had dus kunnen weten wat de gevolgen zouden zijn als hij God dingen doet die God niet goed vindt. Maar hij heeft daar hoegenaamd niets van willen of kunnen begrijpen. In ieder geval trekt hij zich er niets van aan. En dan gaat het dus helemaal fout. Daniël legt uit wat die letters, die woorden betekenen op de muur. Het wordt allemaal duidelijk. 4 woorden met verstrekkende gevolgen. Mene, mene, teko, ufarsim. Of het is een beetje welke vertaling je hebt. Geteld, geteld, gewogen, verdeeld. Nou, op zich hadden die wijze mannen die letters zelfs misschien nog wel kunnen lezen. De koning ook wel. Maar wat ze dan zouden betekenen. En Daniël legt het uit. Mene, dat betekent, koning, dat de dagen van uw koningschap geteld zijn en u mag niet langer koning zijn. Tekeo, God vindt dat u een slechte koning bent. Hij heeft u zeg maar op zijn weegschaal gewogen. Misschien ken je dat wel, zo'n weegschaal met 2 van die schaaltjes die in evenwicht zijn. En op beide schaaltjes leg je wat. Dan kun je zien wat het zwaarste weegt, want dat zakt naar beneden. Zo, zegt Daniël tegen de koning, heeft God u gewogen. En het blijkt dat uw fouten zwaarder wegen dan de goede dingen die u gedaan hebt. En dan dat laatste woord, oefarsin. Dat betekent verdelen. Er zijn mensen die ook denken, die daarin iets al horen van de verdeling onder de Meden en Persen. God zal vannacht uw koninkrijk verdelen. En aan de 2 koningen van de Meden en Persen geven. Koning Belshazzar staart Daniël aan. Dat kan toch allemaal niet waar zijn? En ik kan me zo voorstellen dat hij ontzettend bang is om wat er gaat gebeuren. Zou hij nog steeds zo wit zijn en zouden zijn knieën nog steeds knikken? Zullen er nu misschien allerlei gedachten door zijn hoofd schieten zo van, ach, had ik maar. Het feest gaat nog wel door, ondanks dat. Maar of het nog zo gezellig leuk feest zal zijn. En ook hoe erg de boodschap voor Belshazzar ook is, hij houdt zich wel aan zijn woord. Daniël wordt overladen met de beloofde cadeaus, al had dat van hem niet gehoeven. Ja, hoe kan het gaan? Voor Belshazzar is het te laat. God heeft gezegd dat zijn dagen als koning geteld zijn, want Daniël krijgt gelijk. Diezelfde nacht wordt koning Belshazzar gedood. En de Meden en de Persen worden de nieuwe machthebber in het hele grote rijk. En zo is dat hele feest van koning Belshazzar totaal anders gelopen dan hij had gehoopt. Maar hij had het aan zichzelf te danken. En dan Daniël. Ja, hij heeft natuurlijk niet zelf bedacht wat die woorden betekenen. Hij heeft meteen al duidelijk gemaakt dat hij dat schrift op de wand alleen kon uitleggen als God hem zou helpen. Aan God dus alle eer. Alle wijsheid die wij als mensen hebben, is een gave van God. Beseffen we dat wel altijd? En misschien vind je het wel moeilijk om te geloven, want daar zorg je zelf toch voor. Als je niet goed oplet, dan weet en leer je inderdaad niet veel. En doe je dat wel, dan leer je steeds meer en dan word je steeds wijzer. Zo gaat dat op school, zo gaat het in het leven van alle dag. Toch is het goed om, net als Daniël, te beseffen dat we het allemaal niet aan onszelf te danken hebben. Daniël gelooft en vertrouwt erop dat God hem helpt bij alle dingen die hij doet. En hij weet dat alles wat hij heeft en alles wat hij doet van God komt, ook in dat verre vreemde land. Ook daar blijft hij bidden om Gods nabijheid, om Gods hulp. En ook daar dankt hij God iedere dag opnieuw voor alles wat hij heeft en alles wat hij kan. Hoe is dat bij ons? Verwachten wij ook onze hulp van God? En dan gebeurt het echt wel eens dat we het helemaal niet begrijpen wat er om ons heen gebeurt. In ons eigen leven niet, in de wereld waarin we wonen niet. En ook als we God bidden om hulp, dan kan het vaak nog lastig zijn om het allemaal te begrijpen. Maar toch zal God ons nooit zomaar aan zijn lot overlaten. Misschien denk je dat wel eens. Als je om je heen kijkt, dan lijkt het toch wel als iedereen maar kan doen wat hij wil. En ik denk wel eens, zelfs daardoor, mede daardoor, zullen er uiteindelijk al die verschrikkelijke dingen gebeuren. Een tijdje terug liep ik ergens en was heel druk met mensen die daar liepen en een paar fietsers en dat was achter mij, hoorde ik een boel. Ja, van gaat gewoon zullen komen. Toen dacht ik van, nou zo'n kort lontje. Voor alleen even een stap opzij te doen. Hebben mensen wel in de gaten wat het voor een verstrekkende gevolgen kan hebben als iedereen zo zou gaan doen? Dan gaat het echt van kwaad tot erger. Ja, misschien denkt u nu wel van, ja hallo, we hadden het over een feest. Dit heeft toch niks met feestvieren te maken? Nou, als je gewoon een feestje viert waar iedereen welkom is en waar je iedereen respecteert en waarin iedereen genieten kan. Maar zodra de sfeer verstoord wordt, kunnen er rare dingen gebeuren. Uiteindelijk misschien wel desastreus. Ja, feestvieren is helemaal niet erg, dat moeten we zeker blijven doen. Maar de boel in het honderd laten lopen, ja, dat moet niet. En misschien klinkt het wel wat overdreven, maar zou het niet alles te maken hebben met de manier waarop we wel of geen rekening houden met God? Kijk nog eens naar Daniël. En kijk naar koning Belshazzar, dan ontdek je hoe het zit. God heeft alle macht. En hij zal mensen altijd weer willen bijstaan en helpen. Daar mogen we op vertrouwen. Maar soms komt hij dan als ongenode gast toch op het feest. En laat hij zijn stem horen. Met de boodschap daarin, blijf mij trouw. Ook als je feest viert. En als je dat doet, in alles van het leven, van elke dag, dan zal je ook ontdekken dat zijn liefde duurt tot in eeuwigheid. Waarom? Omdat hij de Heere der Heren en de Koning der Koningen is. Hem mogen we eren en lof zingen. Hij is de rots aller eeuwen, een vaste burg bij wie we altijd weer mogen schuilen. In welke omstandigheden we ook zijn. Jazeker, als we feest vieren, maar misschien nog wel meer ook als het even tegen zit. Maar in dat alles, hoe het ook gaat, vraagt hij ons altijd weer om hem op de eerste plaats te zetten. En dan is hij trouw en rechtvaardig. Ja, altijd weer. Zelfs op het allergrootste en mooiste feest, wat hij ooit ook zelf zal geven als hij terugkomt. Amen. Wordt straks één stormvloed naar binnen. Zullen we samen gaan danken en ook voorbeden gaan doen. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we van tijd tot tijd feest kunnen en mogen vieren. En dank u wel, Heere God, dat u dan daar ook bij wilt zijn. Help ons, Heere God, om dat ook altijd maar weer te beseffen. Dat u in alle dingen van ons leven erbij wilt zijn. Dat u ons wilt helpen bij alles wat we doen. Dat u ons kracht wilt geven in alle situaties van ons leven. En dat u het ook laat merken op wat voor manier dan ook, als we geen rekening houden met u. Als we onze eigen gang maar gaan. Dank u wel, Heere God, dat we dat mochten horen van Daniël vanmorgen. Hoe hij altijd weer, ondanks de omstandigheden waarin hij was, rekening hield met u en het van u verwachtte. Heer, dat we daar ook een voorbeeld aan mogen nemen. Heer, wilt u ons dan ook helpen, elke dag opnieuw, ook in de week die voor ons ligt, de weken die komen, bij de dingen die we moeten doen op school, op ons werk of waar dan ook. Dingen die we misschien wel heel erg moeilijk vinden. Of waar we ons zorgen om maken. Heer, zo willen we ook met en voor elkaar bidden. Want ook hier in deze gemeente zijn mensen die te maken hebben met zorgen. Met moeilijkheden. Met verdriet en met gemis. Heer, we bidden om uw kracht en uw nabijheid. En heel in het bijzonder willen we vanmorgen bidden voor schoondochter Sietske, die met spoed geopereerd moest worden aan haar oog. En we bidden dat de schade beperkt mag blijven. En dat ze mag herstellen, Heere God, zodat ze ook goed kan blijven functioneren. Heer, omring haar met uw liefde en met uw trouw. En allen ook die bij haar horen. Heere God, we willen u ook bidden voor Caroline Brandsema, nu zij opnieuw geopereerd moet worden. Heer, u weet van alle gedachten die daarbij door haar hoofd gaan. Heer, dat ze mag vertrouwen, Heere God, dat u erbij bent en dat u haar wilt sterken en moed wil geven om opnieuw deze weg te gaan. Ontferm u over haar en over allen die bij haar horen. Heer, zo hebben we vast ook in onze gedachten mensen die we voor uw troon willen brengen. En we bidden u in, zonder verder namen te noemen, dat u zelf nabij bent. Met kracht en met steun. Met troost en bemoediging. En Heer, zo we dat bidden voor onze eigen persoonlijke situaties, zo willen we dat ook bij uw troon brengen als het gaat om de wereld waarin we leven. In ons eigen land, maar ook ver daarbuiten. Er gebeuren zoveel dingen dat we nauwelijks meer weten wat we het eerst en het laatst moeten en kunnen noemen. En we weten soms echt niet meer wat nu wijs is. Maar u weet het, Heere God, en we leggen het bij u neer. En ja, wilt u zelf daarin dan ook uitkomst geven? In al die gebieden waar oorlog is. Op al die plekken waar honger is. Of waar natuurgeweld toegeslagen heeft. Heer, we noemen Rusland en Oekraïne, het Midden-Oosten, Israël, de Gaza, Soedan. Maar ook als het gaat om de situatie in Spanje en zoveel gebieden meer waar water zoveel ellende en narigheid aangericht heeft. Het verdriet dat daarmee gekomen is in zoveel families. Ontferm u, Heer. Heer, zo dragen we ook de komende woensdag aan u op. Ja, in ons land is dat een dag van danken. En dat is zeker goed om daarbij stil te staan, maar we weten ook dat er in Amerika verkiezingen zullen zijn die ook verstrekkende gevolgen zullen hebben voor hoe het verder zal gaan. En Heer, We hebben het hier niet direct voor het zeggen, maar we mogen het wel bij u neerleggen dat u ook de Amerikaanse kiezers wijsheid en inzicht zult geven voor wat voor hun land het beste is. Heer, zo willen we u danken voor deze dienst, voor alles wat we met elkaar mochten beleven. We danken u in bijzonder voor het orgelspel van Gerrit. Hoe hij in de afgelopen periode meerdere keren ook de diensten mocht begeleiden. We bidden u om een zegen voor hem, zijn vrouw, voor allen die bij hem horen. Gaat u met hem mee. En Heer, zo willen we ook met elkaar u dank zeggen en bidden. Met de woorden die de Heer Jezus ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen we met elkaar lied 675, Geest van hierboven, leer ons geloven. Maar eerst krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven voor de diaconie en voor de kerk. God zegene u en uw gaven. Zo gaan we weer van hier, ieder naar de plek waar de Heere hem of haar leidt. En in dat alles mogen we ons gedragen weten door zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Nog even gaan zitten. Alsjeblieft. Hij staat wel aan, toch? Staat hij aan of niet? Ja, mooi. Een heleboel geschreven papieren. Lieve mensen. Lieve Gerrit. Ik mag namens de kerkrentmeesters, namens de kerkenraad, dus namens de hele gemeente, namens ons allemaal, een paar woorden zeggen. En dat zal ik dus doen. Er staat hier ook een slide in beeld. En daar begin ik dan maar even mee. We kijken hier naar het ontwerp van het glas- en loodraam, wat straks aan de voorkant en die kant geplaatst gaat worden. Het laat eigenlijk iets zien van de enorme creativiteit van Gerrit Pasterkamp. Creativiteit, ja, kent geen tijd, zou je kunnen zeggen. En of het nu gaat om een kolom in de samenbinding, of het maken van een mooie icoon, het ontwerp voor een glas- en loodraam, of het bespelen van het orgel. Ja, Gerrit is eigenlijk van alle markten wel thuis. We zoeken trouwens nog mensen die ons kunnen helpen straks bij het ramen maken. Dus ik spreek u straks allemaal wel in de zaal, hè, als we koffie drinken. Hebben we dat ook maar vast geregeld. Gerrit, kom eens even een beetje verder naar voren. Kom maar. Want nu komen we wat dichter bij jou. Terug naar Gerrit. Je hebt bijzonder veel talent, zouden we kunnen zeggen. En die zet je ook in voor onze gemeente. Dat is fantastisch. Wat fijn dat je dat doet. En wat fijn ook dat je je weg hebt gevonden hier naar onze kerk. Samen met je vrouw. Wij kennen elkaar nog niet zo lang. En al helemaal niet zo goed. Dus dan is het gevaarlijk wat je zegt. Maar als ik aan je denk. En als ik je zo naast me zie. Ja, dan zie ik een hele warme, lieve, vriendelijke, betrokken, eerlijke, zachtmoedige en oprechte man en christen naast mij staan. Echt een fijn mens, laat dat vast gezegd wezen. Ja, creativiteit kent geen tijd, zeiden we net. Maar misschien is dat toch wel een beetje zo. Misschien kent het toch wel een tijd. En met het verstrijken van de jaren blijft natuurlijk die creativiteit. Maar iedereen weet, als je ouder wordt, dat we dingen inleveren. Dat geldt ook voor mij. Leeftijd gaat op een gegeven moment wel een rol spelen in. Nou ja, vult u allemaal zelf maar voor uzelf in. Ja, hoe knap is het dan dat je als mens inziet en dat activiteiten nog steeds op je creativiteit kunnen blijven rekenen. Maar dat ze ook steeds meer energie kosten. Of misschien zelfs wel stress geven. Daar hebben we over gesproken. Waardoor het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend gaat als dat het voorheen allemaal ging. En daarom hebben we samen besloten, ik vind het een goed overleg, dat je stopt als organist van onze gemeente. Natuurlijk wel een beetje met pijn in het hart, logisch, denk ik. Maar ook realistisch. En we bewonderen jouw realistische houding hierin, je open houding en je bereidheid. Ook met ons het goede gesprek hierover te voeren. Fijn dat dat zo kan, kon. En dan nog even terug naar het raamontwerp. Want er is natuurlijk van alles is dat te zien. We gaan niet alles toelichten. Maar helemaal rechts zien we de kerktoren van Tollebeek. Met daarin de klok in het rood die luidt en die ons roept om hier naar de kerk te komen iedere zondag. Ja, die kerk heeft ook een plek in jouw hart veroverd. Dat is mooi. En zoals die kerk een plek in jouw hart heeft veroverd, Gerrit, zo heb jij dat ook in onze harten. Daar heb je ook een plek veroverd. Wat fijn dat we je hebben leren kennen. En dat je je artistieke talent ook voor de kerk inzet. En dan kijken we tenslotte nog even helemaal naar links. Daar zien we de vredesduif. Helemaal linksboven. Die komt eigenlijk een beetje achter het kruis vandaan gevlogen. De duif, het symbool van de Heilige Geest. Maar ook van liefde, trouw en vrede. Beste Ger, namens de hele gemeente wens ik jou, je lieve vrouw Riet en iedereen die je lief is, die vrede van God van harte toe. We danken je vandaag voor het orgelspel van de afgelopen jaren. Dat doen we uiteraard met bloemen. Die zal ik zo pakken. Dat doen we met een hand. En die geef ik je als ik het papier aan de kant leg. En dat doen we met applausen. Dat kan nu al. Ja, je mag nog wat zeggen zo, maar ik maak eerst mijn dingetje nog af. We gaan bijna naar de koffie. En als ordepunt, Gerrit staat zometeen in de hal en iedereen die hem de hand wil schudden, dat kan natuurlijk. Maar we kunnen dat in twee etappes doen. Iedereen die niet gaat koffie drinken, die kan natuurlijk direct al een hand geven. Maar Gerrit, wij gaan ook koffie drinken, denk ik. Dus iedereen die wel gaat koffie drinken, die kan natuurlijk ook straks gewoon in de benedenzaal doen. Dan houden we de vater een beetje in. Ik wens u allemaal alvast een goede zondag. En het laatste woord is toch voor Gerrit, als ik het goed heb begrepen.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk... Maris, ik wil je bedanken voor de goede woorden die je hebt gesproken. Ik wil in ieder geval de gemeente bedanken voor hun tolerantie naar mij toe. Want het was natuurlijk zo dat op een gegeven moment Johan, die zit daar, die bleef alleen over bijna. En ik zeg, nou ja, dan ga ik je wel helpen voor zover ik kan. Want ik ben in de lopende tijd, zit ik nu in mijn 36e jaar als organist. Maar er zit natuurlijk een heel stuk zit daar tussen. En altijd in de gereformeerde kerken. En ik heb in het begin best wel even moeite gehad met de liturgie iedere keer. En dan struikelde ik wel eens op het amen en weet ik het allemaal. En want je moet echt werkelijk, als je daar zit, het lijkt zo makkelijk, maar je moet zoveel in je kop houden. Oh ja, dit toch? Ja, wacht, wat nu weer? Nou en dan, ja, dat gaat best wel een beetje stress als je wat ouder bent. Dus dat heb ik gezegd, daar zit ik niet op te wachten. Ik stop er nu dus mee, er zijn organisten genoeg. En mijn vriend Johan, die doet wel een beetje dubbel. Dat is geen probleem. En de rest. Ik heb er nog een paar gevraagd en zei Tolbe, oh ja, nee, met dat orgel, nou, oh, nee. Nou, dat orgel, daar ben ik. Dat heb ik een beetje lief beginnen te krijgen. Om het simpele feit van, er zit nog een echt orgel in. Hè. En alleen, ja, het kastje, zoals ik het noem, dat wil wel eens wat anders dan ik wil. Dat is lastig. Maar goed, daar heb ik het dan met de kerk, daar werd er wel eens een keer over. In ieder geval bedankt voor de tolerantie en dat ik dit allemaal bij jullie mocht doen. Dankjewel.